Hallo Boost My Lifers, Hannelore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up and get ready for Boost My Life. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Boost My Life, nummer 88 al. En dat zeg ik met een reden, want vandaag ga ik een verhaal delen over mijn ervaring van mijn mastermind met Simone Levy de afgelopen dagen. En om dat verhaal te kunnen delen, ga ik gebruik maken van foto's. En die foto's kan je raadplegen op boostface.be/88 als je mijn verhaal wilt volgen. Nu, je denkt misschien, Hannelore, you're talking mysteries. Wel, ik ga jou vertellen wat er is gebeurd. Je weet misschien al, ik laat mezelf ook coachen, omdat dat super belangrijk vind. Ik heb ontdekt dat dat echt voor mij het belangrijkste is om te groeien, mij laten coachen, mij laten bijstaan. En ik zit in Mastermind, de Mastermind van Simone Levy. En maandag en dinsdag, we zijn nu woensdag als ik het opneem, ja, dus eigenlijk gisteren en eergisteren, had ik een Mastermind weekend in Antwerpen. En dat was weer heel boeiend. En ik wil jou graag mijn ervaringen delen over dat weekend. Maar vooral, we hebben een tripje gedaan naar het Morenmuseum in Antwerpen, het MOMU. Misschien door velen van jullie wel gekend. Hè? Het museum dat gaat over onze Belgische, Antwerpse modetrots en geschiedenis. En ja, de bedoeling was dat we daar eigenlijk inspiratie op deden uit de verhalen en elkaars tips konden geven. En ik dacht, ik heb daar zoveel inspiratie uit opgedaan. Laat me daar eens een podcast over opnemen, zodat ik jullie daar ook in kan meenemen. En dat is dus exact wat ik deze aflevering ga doen. Nu, eerst en vooral, die mastermind dat ik volg, wat is dat nu juist voor iets? Wel, het is dus een mastermind. Ik denk dat we met 11 zijn. 11 dames die allemaal boven de 350, 400k per jaar doen. Dus een zeer, zeer inspirationele omgeving. Dat is ook belangrijk voor mij. Dat is belangrijk voor iedereen trouwens, om je te laten omringen met mensen die in dezelfde situatie dan jou zitten of die beter zijn dan jou. En wij komen altijd samen. Dus elk kwartaal doen wij een retreat. Deze keer was het in Antwerpen, wat wel heel fijn was voor mij, omdat ik dan een keertje geen 3 uur in de auto zat. En in die mastermind gaan we eigenlijk heel vaak masterminden. Het thema van deze mastermind was de toekomst. En wat bedoel ik dan met masterminden? Dat wil echt zeggen dat je voor elkaar gaat nadenken. Dat je eigenlijk een probleem op tafel legt of een situatie of jouw 5-jarenplan. En dat je daar eigenlijk met de anderen over gaat sparren. Welke blinde vlekken zien zij voor jou? Welke mogelijkheden zien zij nog? Welke dingen zien zij die jij misschien vandaag nog niet ziet in jouw bedrijf? En dat vind ik altijd super inspirerend, super interessant ook, omdat je daar toch wel eigenlijk heel veel input van anderen uithaalt. Zo zijn we maandag gestart eerst met een tafelopstelling. Jullie weten dat ik mij ook al heb verdiept in de systeemcoaching. Ik ga ook een opleiding volgen volgend jaar. En een tafelopstelling is eigenlijk dat je met voorwerpen werkt die zaken voor jou representeren. We hebben gewerkt rond potentieel, de toekomst, mogelijke belemmeringen nog, wat er gaat gebeuren als jij jouw volle potentieel leeft, of wat er gaat gebeuren als jij jouw volle potentieel niet leeft. En dat klinkt misschien wat raar, maar doordat je dat eigenlijk met voorwerpen gaat uitmappen op tafel, kan je eigenlijk heel veel gaan bepalen. Kan je gaan kijken van oké, wat blokkeert mij nog? Hoe kan ik daarmee omgaan? En maak je het vaak heel inzichtelijk voor jezelf. En dat vind ik alvast heel fijn. Nadien gingen we aan de slag eigenlijk met ons 5-jarenplan. En dan was eigenlijk de vraag vooral van oké, waar wil jij binnen 5 jaar staan? Zowel op zakelijk vlak als privé vlak. Wat loopt er daar vandaag al goed? Wat loopt er daar nog niet goed? En wat zijn opnieuw mogelijke belemmeringen die jij ziet? En het is heel fijn om dan ook de mening van anderen te kunnen vragen. Want soms zie je voor jezelf wel dingen, maar zien anderen nog veel meer goud of potentieel in jou. En besef je van, oké, er is nog heel veel meer mogelijk. En dat is toch wel wat er voor mij ook maandag gebeurd is. Heel veel nieuwe ideeën. Maar ook heel veel praktische dingen. We hebben het gehad over boeklanceringen. We hebben het gehad over een event organiseren. Allemaal heel fijne dingen waar je zelf ook heel veel uit kan opsteken. En dat is voor mij zo waardevol aan zo'n mastermind, die ik dan volg in combinatie met 1-op-1 coaching zelf. Dat is voor mij dat je in die mastermind kan connecteren met anderen, met gelijkgestemden, maar vooral dat je heel veel kan leren van de anderen. Het hoeft niet altijd over jouw eigen case te gaan om te kunnen leren van anderen. Dat is ook de reden waarom ik in mijn Golden Growth programma, bijvoorbeeld Small Group Masterminds heb geïntroduceerd, en omdat Diamond is ook een mastermind, omdat je net zoveel van elkaar kan leren. En dat is echt super waardevol. En Ja, daar heb je toch een soort coach voor nodig die dat faciliteert of zo. Want je kan wel met mensen afspreken, ook andere ondernemers afspreken. En dat doe ik ook. Maar het is toch wel anders als dat begeleid wordt, als dat geleid wordt. Als je weet waarover je met elkaar spart. En als je dan in een iets grotere groep bent om zo echt van elkaar te kunnen leren. Dus dat was dag 1. Super inspirerend. En dan dag 2 brachten we in eerste instantie een bezoekje aan het modemuseum. Hè? Dus het MOMO. En daar wil ik het dus over hebben. Omdat ik... ik vond dat wel frappant. Eigenlijk had ik zoiets van... Oké, dat modemuseum. Goh, mode, dat interesseert me wel. Maar ik ben er nu ook niet gek van. Dus moet dat wel... Ik wil misschien liever nog wat masterminden. Ik wil liever sparren met de anderen. Maar het heeft mij wel doen inzien dat het super interessant kan zijn om net eens op een andere manier naar de zaken te kijken. En bijvoorbeeld een museum binnen te stappen met de boodschap: haal hier inspiratie uit voor jezelf. Trek hier lessen uit of trek hier boodschappen uit die jij misschien ook aan een ander wilt geven. En dat is wat ik heb gedaan. Dus ik ga jou een beetje uitleggen wat ik heb gezien in het modemuseum en hoe dat aan mij, wat mij daar heeft in aangetrokken. Dus misschien heel fijn om te weten, Antwerpse mode, je weet dat misschien of je weet dat misschien niet, maar Antwerpen was op een bepaald moment nog niet zo heel veel in mode, tot eigenlijk een bepaalde generatie naar voren kwam. Hè? Dat is de generatie van de befaamde Antwerp Six, ook wel de Antwerpse Zes genoemd. Dat gaat over Dirk Bickenbergs, Anne de Meulemeester, Walter van Beirendonk, Dries van Noten, Dirk van Sane en Marina J. En die waren eigenlijk in de middenjaren 80, studeerden die af aan de Academie voor Schone Kunsten. Toen was er nog geen aparte modeacademie. En die studenten vonden elkaar. En wat gebeurt er eigenlijk op een bepaald moment? En nu moet ik het zal ik even Wikipedia moeten opendoen. Komt er eigenlijk een Brits modehuis, ik weet de naam eigenlijk niet meer, die komt langs en die ontdekt eigenlijk die Antwerpse zes. En het was Marisia Wornosieka die hen heeft ontdekt. En wat is het mooie daaraan, of wat is het grappige aan dat verhaal? Het grappige aan dat verhaal is dat ze eigenlijk die namen niet goed konden uitspreken. Anne de Meulemeester, Walter van Beirendonk, zijn zeer Vlaamse namen. En zo werden ze eigenlijk de Antwerp Six gedoopt. En sindsdien is Antwerpen samen met New York en met de derde grote modeschool, is denk ik Londen of Parijs, maar ik weet het niet meer van buiten, staan die eigenlijk in de top 3 van de modescholen. En ik vond dat super interessant om dat verhaal te horen, omdat het mij ineens brengt bij de eerste lessen die ik daar straks ook al zei van... You don't have to do it alone. Als die zes ontwerpers, Anne de Meulemeester, Walter van Beirendonk, Dirk Bickenbergs en dergelijke, als die niet beslist hadden om elkaar te vinden en samen iets te doen en samen hun collecties naar buiten te brengen, dan was misschien geen van al ontdekt en dan was de Vlaamse mode, de Antwerpse mode vandaag niet wat die vandaag was. En dat vind ik een super mooie, omdat ik vind dat we in het ondernemerschap heel vaak met argusogen naar elkaar kijken, elkaar niet willen helpen, niet echt willen delen met elkaar, zeker niet met conculega's. En dat is jammer. Want daar ligt net zoveel potentieel in, zoveel opportuniteiten. En eigenlijk de Antwerp Six en de Vlaamse modewereld of de Antwerpse modewereld in het algemeen is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Vandaag ook Herberg de School bijvoorbeeld in dit jaar 26 nationaliteiten. De school staat heel open, internationaal. Vind ik ook heel mooi, want je studeert af als zijnde... deel van de Antwerpse mode, ongeacht jouw nationaliteit. En dat vind ik net mooi. Dingen samen kunnen doen, dingen kunnen delen met anderen, jouw successen kunnen delen met anderen, maar ook niet al jouw geheimen voor jou houden. Ik geloof oprecht niet in concurrentie en ik denk dat de Antwerpse zes daar ook een heel mooi voorbeeld van zijn. En waarom is dat? Wel omdat in mode staat iedereen gekend voor het uitbouwen van zijn eigen stijl, zijn eigen uniekheid, wat dat ook is. Dirk van Noten bijvoorbeeld is bekend omwille van het borduren en zijn prints. Raf Simons is dan weer gekend voor bijvoorbeeld bomberjacks of een eerder stoerdere stijl. Elke modeontwerper heeft een eigen stijl, een eigen identiteit en die brengt die naar buiten, zonder schroom, zonder schaamte. En daardoor is er ook geen concurrentie. En dat is de visie die ik ook hanteer voor het ondernemerschap en waarvan ik hoop dat jij die na vandaag nog meer kan omarmen. Het is belangrijk om jouw eigen stem te vinden. Jouw eigen signature. Datgene wat jou uniek maakt. En als je dat doet en je kan daarin gaan staan en je kan dat leven en je kan daar krachtig in gaan staan, dan is er niet zoiets als concurrentie. En dat maakt het net mooi dat je van elkaar kan leren, elkaar kan versterken, maar dat je vooral ook durft jouw eigen manier van zijn tonen. Dat je jezelf durft tonen, dat je durft praten op je stories, dat je jezelf durft zijn. Want jij bent genoeg voor ja, wie jij bent en je hoeft je niet aan te passen. En dat vond ik heel mooi in heel die academie, dat het echt gaat om een eigen stijl ontwikkelen. Als je de opleiding zelf bekijkt, dan valt dat ook op. Dus de opleiding zelf, hoe loopt dat? Vond ik een heel interessant proces eigenlijk. Dus aan de modeacademie is er eerst een ingangsexamen. Vanaf dat er 500 inschrijvingen bereikt zijn, ja, dan heb je dat examen en dan gaat het naar 60. Nu, voor dat ingangsexamen moet je zelfs niet kunnen naaien. Het gaat hem in de Antwerpse Modeacademie echt over jouw creativiteit en de kracht om uniek te zijn. En ook een stukje mindset, omdat het een verdorie zware opleiding is. Dus je mag al jouw kleren zelfs door iemand anders laten naaien. Je hoeft niet zelf te kunnen naaien. Belangrijkste is dus die creativiteit. En het is dus een vierjarige opleiding, het is een masteropleiding. En in jaar 1 van de opleiding starten ze dus met 60. En jaar 1 van de opleiding heeft 1 doel. Vormen leren kennen. En eigenlijk is de opdracht dat ze een collectie moeten maken met een jurk, een rok en een topje. En die collectie mag niet draagbaar zijn. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Ze willen in de Antwerpse Modeacademie niet dat er iets wordt gemaakt dat commercieel zou verkocht kunnen worden. Het mag niet draagbaar zijn. Als het in de H&M of de Zara zou kunnen liggen, dan is het niet goed. Dus ik vind dat heel knap, omdat je daar dus echt mensen in hun kracht zet. Want hoe vaak zijn wij als ondernemers niet bezig om iets meteen verkoopbaar te maken of om dat aan te passen aan onze doelgroep? En welke les kunnen we hieruit trekken? Wat als we eens zouden doen wat we echt zouden willen doen? Hoe dat wij een programma op de markt zouden willen brengen? Als we niet kijken naar de anderen. En natuurlijk willen we uiteindelijk iets verkoopbaar, maar hoe krachtig is het als je echt je eigen dingen kan doen. Dus vond ik heel inspirerend. In het tweede jaar gaan ze eigenlijk focussen op historische kostuums. Wat wil dat zeggen? Ze moeten bijvoorbeeld een item kiezen, een schilderij, een Rembrandt, een Rubens, whatever. Het maakt niet uit. Iets uit de geschiedenis. En dan moeten ze die jurk dat op dat schilderij staat maken. Zelfs tot het ondergoed toe. Het moet volledig kloppen en dat moet af voor kerst. Als het niet af is voor kerst, dan ga je onverbiddelijk de school verlaten. Want morgen, zeggen ze zelf, dat is deadlines halen. Dus ze moeten die deadlines kunnen halen. Daarnaast moeten ze 5 silhouetten maken van hun eigen avant-garde collectie. Dat is dus keihard, maar het zorgt er wel voor dat je leert plannen. En het zorgt er ook voor dat mensen zich stretchen. Welke les kunnen we daar volgens mij als ondernemer uit trekken? Dat we soms wat soft zijn voor onszelf. Ik vind het belangrijk dat je als ondernemer vrijheid hebt, maar wat ik wel vaak zie bij ondernemers is dat ze deadlines voor zichzelf verleggen en blijven verleggen en dat er altijd wel een reden is om iets niet te doen of om iets uit te stellen. En dat vind ik wel knap in de modeacademie, it's ja, fail of succeed. Hè. Je hebt het af of je hebt het niet af en dan ja, trek je wel grote lessen uit. Jaar 3 moeten ze dan een etnisch kostuum maken, mogen ze zelf hun stoffen bedrukken en verven. En jaar 4, het masterjaar, moeten ze dan 10 silhouetten maken. Wat opvalt is dat van die 60 dat gestart zijn in jaar 1, er ongeveer tussen de 8 à 12 uiteindelijk afstuderen. Dus ja, het is een afvallingsrace, maar ja, het gaat ook over we willen de top gaan creëren. En het klinkt misschien hard en het is ook hard, maar ik vind het wel knap dat de modeacademie zelf ook niet binnen dat commercieel oogpunt blijft. En want natuurlijk, hoe meer mensen zij zouden binnenlaten in de opleiding, hoe meer zij kunnen verdienen. Maar dat zij echt hun naam beschermen, waar zij voor staan. Zij gaan echt in hun positionering staan voor de volle 100%. En ook dat vind ik heel knap. Ook daar kunnen we heel veel lessen uit leren. Nu, nog een aantal lessen die ik leerde uit het museum. In eerste instantie vond ik het ook een super interessant verhaal, waar ik heel veel lessen uit heb uitgehaald. En wat ik vooral wil vertellen, is het verhaal van een originele jurk van Dior. Dus op een bepaald moment, er komt een Dior, expositie, tentoonstelling, binnenkort in Den Haag. En de collega's uit Den Haag sturen een e-mail naar het Modemuseum van Antwerpen om te vragen of er nog Dior in hun collectie is. Nu, u moet weten, het Antwerps Modemuseum, ook weer volledig passend bij hun positionering, koopt voornamelijk werk van Antwerpse modeontwerpers en koopt eigenlijk normaal niet bij de grote modehuizen, tenzij de modeontwerper iemand is die aan de academie heeft gestudeerd. Dus nu kopen ze bijvoorbeeld Prada, omdat bij Prada, wie is het dan bij Prada? Je ziet, zoveel ken ik van mode. Ik denk dat Raf Simons nu bij Prada zit. Ja, Raf Simons zit nu bij Prada. En daarom kopen ze nu bijvoorbeeld Prada in. Nu, er wordt ook heel veel gedoneerd. En op het eerste zicht lijkt het niet alsof ze echt iets van Dior hebben. Tot er een nieuwe collega zegt, weet je wat, ik ga eens naar het archief gaan en ik ga daar toch eens gaan kijken. En die begint rond te snuffelen in het archief en die vindt een doos. En vanaf het moment dat hij de doos opendoet, denkt hij, damn, ik heb goud in mijn handen. Wat blijkt? In het archief zat al jaren een originele jurk van Christian Dior, de founder van het modehuis, in hun archief. De jurk was helemaal bruin geworden, dus ze hebben die helemaal moeten restaureren. Maar dit blijkt een jurk te zijn, ja, kort na de oorlog. Een jurk die een heel symbolische waarde heeft, want die jurk bevat maar liefst 48 meter stof. En van die jurk is er maar één gemaakt. Nu, op zich was dat op vele manieren schandalig in die tijd. Want je leeft in een tijd van schaarste. En hoezo durft een ontwerper een jurk maken met 48 meter stof? Bovendien is het een unieke jurk, want in die tijd werd er maar één jurk per continent gemaakt. Want mensen uit verschillende continenten kwamen naar dezelfde society-feestjes en het zou maar eens moeten lukken dat iemand dezelfde jurk aanhad. Daar gaat het dus over exclusiviteit. En wat ik heel interessant vind, is welke lessen we hieruit kunnen trekken. Les 1 heeft voor mij te maken met verborgen schatten. En met soms dingen die je in de koelkast hebt gestopt, terug naar boven te durven halen. Want deze jurk was een verborgen schat. En wat ik vaak merk als ondernemer, is dat we een idee hebben, het werkt niet, en we steken dat in de koelkast. En dat gaat daar stof liggen verjaren. Maar soms was misschien de tijd toen niet rijp voor jouw idee. En soms kan het interessant zijn om dat idee terug uit de koelkast te houden. Dus die jurk brengt mij bij de eerste denkvraag voor jou. Zit er misschien iets in jouw koelkast dat je hebt weggestopt, in jouw archief, waarvan je dacht, oh nee, toen niet, of de tijd was er niet voor, of je durfde het niet, of je voelde je nog niet sterk genoeg, dat je nu misschien kan terugtoveren en waar heel veel waarde in ligt. Zoals de jurk die na 2 jaar of na meerdere jaren, zelfs in 2 jaar, ik verzin dat nu, na meerdere jaren uit het archief wordt opgevist. Dat is vraag 1 die ik voor je heb. Vraag 2, denkvraag 2, of wat ik hier uithaal is, kijk hoe dat toch bepaalde ondernemers in schaarste een high-end project durven aangaan. En tegen de mening van duizenden mensen durven ingaan. Want zijn maar zeker dat Christian Dior heel veel kritiek heeft gehad. Soms moet je tegen de stroom inzwemmen om toch jouw ding te doen. En mijn vraag daarbij is, laat jij je vandaag misschien soms nog tegenhouden? En durf jij voldoende tegen de stroom inzwemmen? En het derde wat ik hier uithaal is die exclusiviteit. 1 jurk per continent. Durf jij vandaag exclusief genoeg zijn in de klanten waarmee jij wilt samenwerken? Of werk jij vandaag nog met klanten samen die jou eigenlijk niet dienen? En zo zie je maar hoe dat 1 jurk kan leiden tot heel veel inzichten en een verhaal daarachter dat mij heeft geïnspireerd. En de grootste persoonlijke les waarmee ik de podcast wil afsluiten is die van een hele lange periode in de mode. En het gaat erom dat heel lang in de mode ontwerpers draadjes niet afknipten aan stof. losse draadjes aan bomberjackets, losse draadjes aan jurken. En waarom? Omdat de stof gewoon te duur was om losse draadjes af te knippen. De les die ik daaruit leer is, durf jij soms losse draadjes lagen te hangen? Ik kreeg zelf die feedback van Danielle in de mastermind, die zei aan de Lore, jij bent zo perfectionistisch, maar laat de draadjes maar eens hangen. Je hoeft ze niet altijd af te knippen. En ik vond dat een hele mooie. Want we willen altijd dat onze producten zo perfect zijn, terwijl die producten met draadjes misschien meer waard kunnen zijn. Want zo was het wel toen in die tijd. Een product met draadjes was veel meer waard dan een perfect product zonder draadjes. En met die les wil ik deze podcast afsluiten. Je kan alvast de foto's bekijken op boostwaste.be/88. En ik hoop dat je het interessant vond. Het is een keer eens wat anders, hè. Maar ik hoop dat jij hier ook lessen uittrekt. En ja, ik zou zeggen, bezoek zeker het Modemuseum. Bij ons was het een gegidst bezoek. Kan ik zeker aanraden, want dan ontdek je net al die verhalen die je anders wellicht niet ontdekt. En ja, ik hoop jou volgende week terug te horen. Bye! Zo, dat was het alweer voor deze Boost My Life aflevering. Super fijn dat je erbij was. Merci. Heb je genoten van deze aflevering en een echte boost ervaren? Deel hem dan gerust met je collega-ondernemers, familie en vrienden of abonneer je op deze podcast. Delen in je socials is extra lief. Voor meer tips en tricks om jouw onderneming te boosten, volg je ons op je favoriete social media kanaal op boostways.be of bezoek je onze website www.boostways.be. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Let's boost your business, let's boost your life.